goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Wij breken weer jouw ochtend met opkomende opiniemakers en jouw mening natuurlijk. Je kan bellen 020 468 4x0. In mijn panel vandaag Emma Mouthaan van de Skere Student.
Goedemorgen.
Welkom. En Rabi Safi van De Belegger.
Goedemorgen.
Is ook nog even de handjes aan het insmeren, zie ik.
Ja, belangrijk. Moet ook gebeuren, hè?
Ja, precies, inderdaad. Dat is ik heb wel grappig. Je pakt echt zo'n knijpfles. Je hebt een enorme kwak op je hand.
Ja, nu het zo zegt, klinkt het heel raar, ja.
Ja, dat klopt. Maar hoor je het een beetje smakken, dan is dat gewoon een beetje dat ontsmettingsmiddel. ook nog wat ontsmettingsmiddel, Emma?
Weet je waarom niet? Maar volgens mij staat er bij mij geen fles, dus...
Dan horen we bij jou wat minder gesmak. We gaan beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, prima als de politie ons gezicht scant met kentekencamera's. Als ze zo boeven pakken. De politie wil foto's van herkenbare bestuurders onder bepaalde omstandigheden kunnen gebruiken voor opsporingsonderzoek. Want zo zouden ze veel sneller criminelen kunnen pakken, zegt in ieder geval Sjoerd Top, sectorhoofd van de dienstinfrastructuur bij de landelijke eenheid. Hij heeft dat gezegd in een interview met de NRC. Op dit moment is die persoonsherkenning nog verboden. Er zijn camera's die scherpe foto's kunnen maken, maar die worden dan geblurred. En die mag je niet zomaar ontblurren om in ieder geval criminelen op te sporen. Daarom ons breekijzer. Prima als de politie ons gezicht scant met kentekencamera's, als ze zo boeven pakken. Je kan bellen 020-468-4x0. Eens of oneens, denk je. Eens, ja, ik heb toch niks op mijn kerfstok als ze maar veilig omgaan met die foto's. Joh, vind ik het beste. Hebben ze wat criminelen te pakken? Bij Peter R. de Vries lukte het. In ieder geval bij de mensen die de aanslag op hem hebben gepleegd. Of denk je oneens, ja joh, als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Of als je zijn vinger geeft, neem ze een hele hand. Ja, er zijn zoveel spreekwoorden die je hierop kan loslaten. In ieder geval, ik weet niet of dit al te best is voor de privacy. Prima als de politie ons gezicht scant met kentekencamera's als ze zo boeven pakken. 020-468-4x0. Eens of oneens. Daar ga ik het ook over hebben met Brenno de Winter, privacydeskundige. Goedemorgen, Brenno.
Goedemorgen.
Ja, even over die camera's. Dat weet jij waarschijnlijk beter. Wat kunnen die precies?
Nou, die camera's die kunnen kentekens vastleggen. En ze scannen auto's en dan halen ze daar de kentekenplaat uit. En die interpreteren ze zodat dat kenteken in een computersysteem wordt opgeslagen en wordt bewaard.
En heb je daar dan nog slimme software achter zitten? Lees gezichtsherkenningssoftware?
Nee, dat is niet waar dat over gaat. Dit gaat vooral over het herkennen van kentekenplaten.
Ja, maar je kan er dus ook foto's mee maken van de bestuurder.
Dat zou kunnen, maar daar zijn ze dus niet op ingericht. En dat is echt een hele andere functie waar je dan ook weer aparte wetgeving voor zou moeten hebben.
Ja, nou ja, ik voel het al een beetje. Je bent privacydeskundige natuurlijk. Ik hoor al aparte wetgeving. Wat vind je van dit plan?
Nou ja, weet je, het kan helpen op het moment dat iets al geregistreerd staat. Een kenteken al geregistreerd staat als iemand die wordt gezocht. Dan kun je daar dus, heel erg goed wel gebruik van maken. En daar hoeven mensen die niet worden gezocht geen last van te hebben. Dus ik ben niet a priori tegen.
Oké, je bent niet tegen, maar je zegt ja, het kan helpen als mensen gezocht worden om die kenteken te scannen.
Dat is ook legitiem, hè?
Daarvoor is het bedoeld, ja.
Ja, nee, maar het mag ook gewoon binnen de opsporing. En we willen ook natuurlijk dat op een gegeven moment mensen worden aangehouden. Dus het vervelende is natuurlijk, bij opsporing zit altijd iets privacy schendends. En dat is niet leuk, maar dat is wel gewoon de realiteit. Want anders werkt het niet. Anders zouden verkeerde mensen ook worden aangehouden.
Ja, maar heb je daar een gezicht voor nodig? Dat is een beetje de vraag, hè?
De stap naar gezichtsherkenning wordt natuurlijk een stukje ingewikkelder op het moment dat camera's dat ook gaan doen. Aan de andere kant, weet je, Er zitten twee kanten aan dit verhaal. Hè. De eerste kant is, de gezichtsherkenning betekent dat mensen beter te volgen zijn. Dat is één en dat is best wel gevaarlijk. Dus daar moet je heel veel maatregelen op nemen om die tot een minimum te beperken. Het tweede bij gezichtsherkenning is dat je daarmee andere mensen te beeld laat die anders wel in camerabeelden te zien zouden zijn. Als je dus bij opsporing achteraf naar heel veel camerabeelden gaat kijken, dan komen er ook mensen in beeld die niets met een zaak te maken hebben. En door dat gezicht nu in beeld te brengen en dat ene te herkennen, worden die andere mensen uitgefilterd. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Er is een stukje wat het privacyvriendelijker maakt. Maar aan de andere kant perk je ook de privacy in, omdat het wel heel makkelijk wordt om één persoon te volgen. Dus het is ja, een beetje van beide.
De vraag is ook een beetje, wat gebeurt er met die foto's in de database? Want ze gaan nu niet meer alleen op kenteken. Dus ze kunnen ook gewoon eigenlijk de bestuurders gaan fotograferen. En dan denk ik, ja, wil ik mijn foto in zo'n database hebben? Ik heb niks gedaan.
Ja, het vervelende is natuurlijk dat op het moment dat daar wetgeving voor is en het mag, dan hebben we daar niet zo heel veel meer in te willen.
Ja, dan mag de politie het gewoon doen. Maar ik hoor ook.
Ja, dan mag dat dus ook gewoon. Is dat een prettige gedachte? Ja, op het moment dat je maatregelen neemt tegen misbruik wel. Op het moment dat je dat onvoldoende neemt, dan wordt het problematisch.
Ja, nou, we gaan daar zo meteen over verder spreken. Brenno, ik ga even naar wat luisteraars. 020-468-4x0. John, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Heel terecht. 99,9% van de Nederlanders hebben niks te. Om zich geen zorgen te maken. Maar het gaat over de criminelen. Als je dit ding in één kunt pakken, dan tellen de privacywetgeving absoluut niet. Dus heel terecht.
Oké, je bent het dus mee eens met de stelling: prima als de politie ons gezicht scant met kentekencamera's. Als ze zo boeven pakken. Je zit nu in de auto. Ben je er al een paar tegengekomen? Ben je op de foto gezet?
Dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, die database is toch al gevuld, dus dat maakt niet uit, joh.
Nee, zou jij het erg vinden als je erin komt?
Nee, absoluut niet. Helemaal niks. Ik ben gewoon een normale burger. Doe alles gewoon conform de wetgeving. Dus ik heb niks te vriezen.
Dan laat ik jou lekker weer verder rijden. Hou de camera's in de gaten, zou ik zeggen. Dankjewel, John. Hilda, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt ook gebeld. 020-468-4x0. Eens of oneens?
Nee, ik vind dat helemaal geen goed idee. Absoluut niet. Het lijkt wel alsof we helemaal niet doorhebben dat we steeds meer in China 2.0 terecht zijn gekomen.
Oh, is dat niet heel hard om het direct China 2.0 te noemen?
Wat het is, dat gaat steeds verder. Het hele testbeleid, alles wordt gecontroleerd. Je kunt straks nergens meer naartoe. Je wordt helemaal in de gaten gehouden. Nog even, we krijgen een puntensysteem. En dan krijg je tekort op je salaris. Ja, weet je, dit gaat echt.
Dat is wel heel ver, toch?
Ja, dat gaat heel ver, maar het gaat heel geleidelijk, hè? Het gaat echt wel geleidelijk. Ik bedoel, als je gaat kijken dat je straks niet eens een restaurant meer binnenkomt, als je geen testbewijs hebt. Terwijl, weet je, allemaal dit soort dingen, dat is gewoon al gaande.
Je zegt, de rechten worden te erg ingeperkt. Dankjewel voor jouw reactie, Hilda. Je kan zelf ook bellen. 020-468-4x0. Eens of oneens. Prima als de politie ons gezicht kent met kentekencamera's. Als ze zo boeven pakken. Even naar het opiniepanel van vandaag. Rabi, eens of oneens?
Ik denk geen van beide eigenlijk. Ik ben het enigszins eens met wat Hilde bijvoorbeeld zei. Dat,
China 2.0?
Niet zo heftig, maar als je 5 jaar geleden zou kijken bijvoorbeeld, toen Google de glazen naar buiten bracht, Google Glass, waarmee je dus gewoon rond kon lopen met een camera, vonden we dat heel raar. Heel veel mensen vonden dat eng.
Is ook wel geflopt.
Ja, en er werden zelfs mensen elkaar geslagen die het aan hadden. Weet je wel, dat is hoe privacygevoelig we toen waren, maar nu vinden we het blijkbaar heel normaal dat we overal
waren er een soort van privacy clubs mensen in elkaar aan het slaan omdat ze Google Glass droegen?
Ja.
Dan hebben we de verkeerde privacy clubs, denk ik dan.
Ja, nou, dat is wel een beetje hoe de tendens was in die tijd. Maar nu vinden we het wel iets normaler. Ik heb het ook op Instagram even gevraagd. En iets van 56% van de mensen die zeggen dat ze het heel normaal vinden.
Jouw volgers die zouden dit ook oké vinden?
Die vinden het prima.
Oké, Emma?
Ja, ik vind het een lastige. Want nou ja, aan de ene kant heb je natuurlijk zoiets van, weet je, als het helpt om criminelen op te sporen en sneller te pakken, ja, dan is dat helemaal goed. Maar tegelijkertijd wordt dus ook 99% van de mensen die zeg maar geen crimineel is, wordt ook op de gevoelige plaat gezet. En wordt 28 dagen volgens mij in zo'n database opgeslagen. En ja, ik weet niet. Ik kan niet helemaal de vinger erop leggen, maar het voelt voor mij niet helemaal goed.
Oké, jullie zijn ook een beetje genuanceerd. Ja, aan de ene kant, aan de andere kant.
Ja, maar ja, heel veel dingen.
Zou je zelf in zo'n database willen zitten?
Nou ja, liever niet natuurlijk. Nee.
Nee, maar dat gebeurt dan wel.
Ja,
ja, maar ja. Dit is ook een beetje dezelfde vraag als wil je dat je telefoon wordt afgeluisterd. Weet je wel? En niemand wil dat zijn telefoon wordt afgeluisterd. Maar als we de boeven mee kunnen pakken opeens, vinden we het heel normaal.
Ja, ja, maar dan gaan ze heel specifiek volgens mij al gericht op een telefoon. Dus dan gaan ze niet in één keer iedere telefoon afluisteren.
Precies, maar dat zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn. Als er iets bijvoorbeeld is in een bepaalde buurt, dat ze alleen die beelden mogen kunnen kijken.
Ja, ik ga even terug naar onze privacy-deskundige Brenno. Je wilde er al op reageren.
Ja, nou kijk, wat het probleem natuurlijk wel is met zo'n database is, we gaan er altijd vanuit dat technologie perfect werkt. En dat is natuurlijk niet het geval. Dus hier kun je ook fouten mee maken. En dat bedoelde ik net ook met maatregelen nemen. Je moet gewoon zetten om dan de vormen van misbruik tot een minimum te beperken, maar ook te zorgen dat het wel effectief is. En als het niet effectief is, dan moet je het niet doen. En dat moet nog gaan blijken of dat effect er daadwerkelijk is.
Ja.
Je kunt daar dus ook mensen ten onrechte voor mee aanhouden. Hè? En mensen kunnen daar ook. Dus ja, iemand die zegt, ik heb niks te verbergen, want ik ben een eerlijk burger, dat is de discussie niet. John kan door de computer verkeerd worden herkend. En dan heeft hij gewoon een probleem, ook al is hij een eerlijk burger. Dus dat moet je bij dat soort technologieën altijd wel bedenken. Dat, het is geen panacee. En zo wordt het elke keer bij het invoeren van technologieën wel vaak neergezet. Van ja, nou, dit gaat nu in één keer alle criminaliteit voorkomen, of dit gaat een fantastisch hulpmiddel zijn. Nou ja, we weten dat dat gewoon niet zo werkt.
Nee, maar komen we dan ook niet op één punt op een glijdende schaal? Wat we dus net ook hoorden, van we zetten er telkens een stapje bij. En voordat je het weet, ben je zo streng als China.
Nee, want we zijn geen China, want wij zijn Europa. En we hebben Europese wetgeving die waarborgt dat we niet die kant op gaan. Ja, dit gaat wel een stap verder meteen weer. Maar dat maakt ons niet meteen nog een China.
Wat voor wetgeving maakt het bijvoorbeeld dat het niet verder gaat dan dit?
Nou, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarbij regelmatig ook wetgeving wordt teruggefloten. Ik wijs bijvoorbeeld op dat op een gegeven moment moest worden bijgehouden wie met wie belde. En dat ook langdurig moest worden bewaard. Daar heeft het Europees Hof toch van gezegd dat dat niet mag. En we hebben de zaak van Max Schrems tegen Facebook, waar op een gegeven moment ook werd gezegd van ja, Facebook moet toch de privacy veel beter gaan beschermen. En je overtreedt gewoon de Europese regels. We hebben de Raad van Europa die actief is naar bijvoorbeeld de onthullingen rond Snowden. Dus je ziet dat er wel degelijk in Europa wordt gecorrigeerd. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon de AVG, de Pan-Europese privacywetgeving.
Ja, dat je goed moet omgaan met gegevens.
Die eisen stelt voordat je dit soort technologie mag inzetten. Een van die dingen is bijvoorbeeld ook een DPIA. En als dat allemaal niet in orde is, hebben we in Nederland een van de betere toezichthouders die dan ook echt wel ingrijpt.
Oké.
Okay.
Maar is dat in China bijvoorbeeld niet zo? Is er in China geen wetgeving die daar mensen beschermt?
Je hebt wel natuurlijk een overheid die die dingen daar natuurlijk bepaalt, hè, in China.
Kijk, China kan niet zeggen dat ze een Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben op hetzelfde niveau. Ik denk dat wel vrij evident is dat dat niet het geval is.
Nog even een paar kleine details. Want die database, Emma zei net, nou, daar zit die foto 28 dagen in. Maar ik las ook in artikelen dat in die politiefotodatabase dat je er tientallen jaren wel in kan zitten. Weet jij hoe dat zit?
Nee, dat weet ik niet. Het is wel zo dat onder de AVG moet er wel een reden zijn waarom je dan zo lang wordt bewaard. Want je mag data niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.
Nee, en dan kan ik nog één andere reden bedenken. Kijk, ze kunnen ook op een andere manier jou opsporen. Dat kost dan misschien wat meer werk, maar dan hebben ze niet je foto nodig. Waarom dan per se die foto. Snap jij dan toch dat ze zeggen van dit, dan doen we het zo?
Dat je wel de foto nodig hebt. Je wil toch weten, als je iemand gaat aanhouden, hoe die eruit ziet?
Ja, dat klopt, maar daar kan je ook op andere manieren achterkomen. Moet je daar per se direct van veel mensen een foto voor nemen? Of moet je daar meer gericht gaan zoeken en desnoods op iemands Facebook-account of Instagram het vinden?
Nee, dat is betrouwbaar.
Nee, ja, dat klopt inderdaad. Daar kan je, maar ik bedoel, ik ben geen recherche. Maar ik hoop dat zij toch wel hun informatie goed op orde hebben. Maar je zegt in ieder geval, dit is dan wel de betere en makkelijkere manier. Want dan heb je direct...
Kijk, het zijn twee dingen. Eén is dat je, als je iemand zoekt, zul je daar dus identificerende gegevens voor moeten hebben. Het tweede is natuurlijk dat je dat gaat matchen aan iets wat langskomt op een camera. En dat is een technologie die kan werken, maar wel heel veel risico's heeft. Dus daar moet je echt wel heel goed naar gaan kijken of het echt zo effectief is als door de verkopers wordt geroepen.
Exact. Daar kritisch naar kijken. Brenno de Winter, privacy-deskundige. Dankjewel dat ik je even kon spreken. We gaan zo ook even met een rechtexpert praten, om het maar zo te zeggen. Richard van der Weijden, die weet heel veel over hoe dit nou juridisch in elkaar zit.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Ja, we breken jouw ochtend met opkomende opiniemakers Emma Mouthaan van de Skere Student en Rabi Safi van de Belegger. En met jou, je kan bellen 020-468-4x0. Prima als de politie ons gezicht scant met kentekencamera's, als ze zo boeven pakken. Ik wil eventjes wat reacties van je horen. Rick, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zo, iedereen zit in een straaljager. Heb je geen goede carkit?
Schijnbaar niet, maar dat ligt dan aan Ford.
Dat is niet erg, maar eens of oneens?
Nou, ik heb er op zich helemaal geen moeite mee, maar ik wil eventjes wat rechtzetten. Er wordt steeds gesproken over dat gezichten gescand gaan worden, maar dat is helemaal niet wat de politie vraagt. Wat er gebeurt is dat er dat het kenteken wordt gescand en daar wordt dan een foto van gemaakt. En de gezichten op die foto's die zijn geblurred.
Ja, dus die mogen ze niet zien.
Dus het enige wat de politie wil is dat die blur eraf gaat. Dus het is niet zo dat we opeens in China belanden dat alle gezichten die langs die camera's komen, dat die gescand worden. Dus het enige wat de politie daarmee wil bereiken is dat ze wat meer bewijsmateriaal hebben. Als ik dan gewoon kijk naar een recent voorbeeld, de moord op Peter R. de Vries, dan heeft die automatische kentekenplaatherkenning heel goed gewerkt. Dat ze gewoon hebben kunnen zien wat de route was van die auto. En dat ze daar dus verdachten hebben kunnen aanhouden. Maar het is natuurlijk heel erg gek dat ze wel foto's hebben van het kenteken van de route die auto heeft afgelegd.
Mm-hmm.
Maar ze niet de gezichten van de verdachte op die foto kunnen zien.
Nee, dus wat jou betreft gewoon gebruiken eigenlijk. Omdat het zo in een beperkte mate is.
Kijk, is het gezichtsherkenning, echt het scannen van gezichten, dat vind ik inderdaad ook erg ver gaan. Maar daar is nu helemaal geen sprake van. Dus wat mij betreft gewoon doen.
Oké, ik ga dat direct eventjes aan een juridisch expert voorleggen. Rick, dankjewel voor jouw reactie. Je kan nog steeds bellen 020-468-4x0. Richard van der Weijden, juridisch expert. Je hebt dit net gehoord. Is het zo echt dat het maar zo beperkt is?
Nou, het is zo,
wat de politieregels betreft.
In dit soort gevallen ben ik goed verstaanbaar.
Ja, zeker.
De politie moet toestemming vragen aan het Openbaar Ministerie om naar aanleiding van die kentekenscan, die dus via die ANPR-registratie plaatsvindt, om die gezichten te kunnen zien. Dus daar zit al een toetsingsmoment in. In dit soort gevallen is altijd het dilemma, hoe ver ga je in de opsporing van strafbare feiten en de opsporing van verdachten. Zeker bij ernstige misdrijven, dat is ook het pleidooi van de politieman vandaag in de krant. Kan het helpend zijn, hè? Het voorbeeld werd al genoemd van de moord op Peter R. Dat zijn natuurlijk hele ernstige feiten. En dan moet je altijd afvragen in de afweging tussen enerzijds privacybelangen en anderzijds opsporingsbelangen, wat geeft dan de doorslag?
Ja, en wat zou er dan wettelijk moeten worden?
Dat je dat dus alleen doet bij zeer ernstige feiten, waarbij niet op andere of slechts op zeer omslachtige wijze de waarheid aan de dag kan worden gebracht. Verdachten kunnen worden geïdentificeerd. Dus dat moet je vastleggen. En wat je vooral ook moet vastleggen is dat op het moment dat er een vermeende match is die onterecht blijkt te zijn, hè, want men kan zich vergissen, een van de vorige sprekers wees daar al op, dan moet iemand, een controleur, iemand die dat laten we zeggen, observeert, die kijkt of dat die procedure op de juiste wijze is verlopen, die moet dan daarop wijzen. En dan moeten die gegevens ook kunnen worden verwijderd. Hè, want dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille, is dat als iemand ten onrechte met zijn gezicht in de fuik van de politie loopt en die blijkt er niets mee te maken te hebben, men kan zich vergissen, die identificatie kan op onjuiste gronden plaatsvinden, ja, dan dat is bezwaarlijk. Dus dan moet er ook een adequate verwijdering plaatsvinden. Er is nog een ander bezwaar.
Nou?
En dat is dat het verleden heeft geleerd dat op het moment dat je regelt dat de politie deze methode alleen kan toepassen bij zeer ernstige misdrijven, dat men dat ook geneigd, dat men ook geneigd zal zijn die te gebruiken bij minder ernstige strafbare feiten.
En dat ze zeggen, het is op één punt heeft het zo goed uitbetaald, we gaan het eventjes oprekken.
Ja. Nou ja, als je het middel hebt, als je de mogelijkheid hebt om dat bij moord en doodslag te doen, ontvoering, ernstige delicten, en er komt een minder ernstig feit voorbij en je hebt die informatie, waarom zouden we die dan niet mogen gebruiken? Nou, ervaring leert, voorbeeld uit het verleden, dat men dan geneigd kan zijn om dat ook zo te doen.
Ja, wat is zo'n voorbeeld? Dus,
nou, dat heb ik even niet paraat, maar de geschiedenis leert ons dat op het moment dat de politie de mogelijkheid heeft om via een bepaalde opsporingsmethodiek een verdachte te identificeren, en dat alleen voor een categorie A-feit is, dat men ook geneigd kan zijn vanuit de wens om tot een opheldering van de zaak te komen, om dat bij een minder ernstig feit in te zetten.
En
dat is gebeurd in het verleden.
Als we dan nu kijken naar deze camera's, wat de politie daarmee mag. Het is nu, die maken dus foto's en dan krijg je dus een geblurd hoofd. Ze willen dat ontblurren. Maar is het een soort van sleepnet waardoor ze elk kenteken fotograferen om uiteindelijk de kentekens eruit te halen die in het systeem staan van hey, die hebben wat verkeerde dingen gedaan? Of zoeken ze selectief naar die kentekens en maken ze dan pas een foto?
Het laatste, ik meen me te herinneren het laatste. Dat wil zeggen dat er is een kenteken bekend, of een combinatie van cijfers en letters. Hè. Niet altijd een volledig kenteken is bekend, maar een getuige heeft een kenteken gezien. Komt bij de politie en dan wordt dat ingevoerd en dan wordt er gekeken. Komt dit kenteken voor op een bepaalde route? Hè. Gaat dat langs die ANPR-camera's? Of is het een cijfer- en lettercombinatie die in meerdere of mindere mate gelijkend is op die combinatie. Dus zo werkt dat in de praktijk.
Oké, dus het is
al dan niet de match uit.
Ze kunnen niet zeggen, het is geen sleepnet. Het is wel specifiek. Dus op het moment dat ze die foto's hebben, zou het ook specifiek zijn. Dus als een soort extra bewijsmiddel, waar ik het ook met Brenno net over had.
Het is niet zo dat ze van alle kentekens die van A naar B rijden, via die ANPR-camera's, dat ze al die kentekens, dat ze daar meteen alle gezichten bij hebben. Vanzelfsprekend niet.
Nee.
Er wordt gericht gezocht naar een bepaald kenteken. En daar dan komt dan een match uit via dat systeem. En dan moet je nog vragen, toestemming krijgen van het OM om daar een gezicht bij te plaatsen. Hè. Wie zat er in die auto?
Precies, dus die controlefunctie zit erin. Strafrechtadvocaat Richard van der Weijden, dank je wel dat ik je even kon spreken hier in BNR Breekt. Nog even kort naar wat luisteraars die hebben gebeld. 020-468-4x0. Eens of oneens dat de politie deze techniek in kan zetten. Frodo, goedemorgen.
Hey, goedemorgen, Kees. Allereerst mijn complimenten voor hoe jij de radio-uitzending leidt.
Nou,
daar word ik altijd wel blij van.
Wat een slijmballerij, Frodo.
Ja, heerlijk, toch? Ja, precies. Dat wordt me eens vastgelegd. Nee, maar op zich vastleggen van kentekenen bij zijn gezichten, ik ben er niet per se op tegen, maar overheid en ICT, dat is nog nooit zo'n goede combinatie. Dat is ook gebleken met de kindertoeslagaffaire. Kijk, als je eenmaal per ongeluk fout wordt, als boef wordt aangemerkt, dan kom je niet uit het systeem. Daar ben ik wel bang voor, eigenlijk.
Oké, dus wat dat betreft mogen we nog wel eventjes daar kritisch naar kijken, wat jouw geval.
Ja, ik snap het doel wel, maar ICT, het wordt allemaal gekoppeld. Dus je, ja, één keer in het systeem, je komt er bijna niet meer uit. Ook door per ongeluk dat jij rijdt in een andermans auto, bij wijze van spreken, met een ander kenteken. Dat zou ook nog kunnen.
Ja.
Ja, dat voelt voor mij nog niet zo safe. Laat ik
precies.
Zeggen.
Nou, dat is direct een mooie kritische noot. Sluit ik daarmee af. Dankjewel, Frodo, voor jouw reactie. Ondertussen zien we binnenkomen dat PvdA-leider Lilianne Ploemen zegt dat de VVD en het CDA niet willen formeren met linkse partijen. Er wordt weer gesproken, ook met formateur Hamer vandaag daarover. En Ploemen zegt dus eigenlijk dat het PvdA en GroenLinks eruit liggen, wat VVD en CDA betreft. Ga ik het zo meteen met jullie over hebben. Ik ga ook even kijken of we een lijntje kunnen leggen met Den Haag. Kijken of dat lukt. Eventjes het laatste nieuws bespreken. Dat dus zometeen meer. Genoeg reden om na het nieuws dus eventjes te blijven hangen. BNR breekt.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Wij breken jouw ochtend met mijn opiniepanel. Opkomende opiniemakers. Emma Mouthaan van de Skere Student.
Goedemorgen.
En Rabi Safi van De Belegger. En wij breken je ochtend ook met breaking news. Want Lilianne Ploemen van de PvdA zegt dat VVD en CDA niet willen formeren met linkse partijen. Ze is net op gesprek geweest bij informateur Mariette Hamer en heeft dit na afloop gezegd. Dus het lijkt erop dat de deur dicht is. Wij proberen natuurlijk even een lijntje te leggen met Den Haag. Maar ja, die zijn natuurlijk nu ook allemaal in paniek. Oh, wat is er aan de hand rondrennen en dat soort dingen. Dus als we meer weten, dan hoor je dat uiteraard hier. Maar ook leuk om direct even met jullie te bespreken. Emma, je deed echt een enorme zucht net tijdens ja, het nieuws toen je dit hoorde.
Ja, weet je, ik laten we gewoon even een kabinet vormen. Ik bedoel, er is genoeg te doen. Er worden nu de hele
zijn
tijd.
Zijn ze nu toch mee bezig? Alleen
ja,
dan een kabinet zonder PvdA.
Maar goed, nou wordt er weer gezegd dat er partijen worden uitgesloten en zo. Weet je, het is nu al maanden dat ze bezig zijn met het vormen van een kabinet. En ondertussen gebeurt er gewoon weinig. Terwijl er wel gewoon heel veel te doen is, te bepalen is, whatever. En ja, weet je, ik ben er een beetje klaar mee.
Je bent er een beetje klaar mee?
Ja, ja, ja.
Maar als je dit dan nu hoort, zeg je dan oké, ga dan maar een kabinet VVD, CDA, D66 of VVD, D66. Hoe moet het er wat jou betreft dan uitzien?
Nou, ik heb zelf op GroenLinks gestemd. Dus ik had zelf wel graag een wat linkser kabinet gezien.
Dan moet je dit toch verschrikkelijk vinden? Want het is nu de PvdA GroenLinks-fractievisie.
Dus, ik kan me er niet heel druk om maken. Want ja, weet je, ik heb gestemd. En verder heb ik er vrij weinig invloed op natuurlijk. Maar ik hoop vooral gewoon dat er even een kabinet gevormd wordt. Zodat er ook gewoon echt beslissingen kunnen worden gemaakt. Want het is nu heel vaak dat er wordt gezegd van ja, we zijn demissionair. We kunnen niks doen nu.
Maar ze kunnen wel telkens ministers en staat. Secretarissen aanstellen.
Dat ook, ja, ja, ja.
Maar het linkse gedeelte zit er niet in. Hoe moet het er dan, wat jou betreft, uitzien? Een meerderheid met de ChristenUnie of toch minderheid?
Ja, ik denk minderheid dan, ja.
Misschien makkelijk.
Ja, als dat ervoor zorgt dat er dan wel gewoon binnen een week dan nu een minderheidskabinet is met D66, ja, dat moet dan maar, weet je, over 4 jaar nog een kans.
Rabi, ik hoorde jou niet zuchten.
Nee, ik volg het wel een beetje. Dus ik vind het wel interessant dat dit nu voorvalt.
Krijg je dan een beetje kippenvel dat je dan hoort oh, er is toch nu weer wat spannends uit Den Haag gekomen?
Nee, dat niet. Nee, maar no. ik vind het op zich wel interessant. Want hoe ik het zelf tot nu toe zag is de enige manier waarop je kon formeren als Rutte zijnde was met links. Want het alternatief was met extreem rechts samenwerken. En dat
ja, maar
in beide gevallen is het. Ja, volgens mij gaat dat niet met D66. Die hebben gewoon veel te veel issues zoals abortie en dat soort zaken. Dat gaat gewoon niet.
Nee.
Dus de keuzes tussen links en extreem rechts. Extreem rechts, daar gaat Rutte nooit mee samenwerken. Heeft hij ook vaak gezegd. En zou ook voor het land niet goed zijn om dat te doen.
Er is ook helemaal niet met mee links, gepraat de afgelopen tijd natuurlijk.
Nee, en terecht. Maar met links zou het ook niet goed kunnen gaan voor Rutte. Omdat heel veel van zijn achterban die denkt. Ja, weet je, waarom zouden we met links gaan samenwerken als links keihard verloren heeft. En extreem rechts die groeit steeds meer. Omdat tegen Rutte vaak wordt gezegd. Een stem op Rutte is een stem op GroenLinks. Dus Rutte zit vast. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij hiervoor gekozen heeft. Ik vind het wel raar, jammer eigenlijk. Want als je kijkt naar de afgelopen... ik heb even Lilianne Ploemen op Google gezet. Als je kijkt naar de afgelopen headlines, dan zie je Ploemen zegt, niet meedoen is rechts de gang laten gaan. Ploemen die zegt, PvdA-leden werpen geen veto en willen graag met rechts samenwerken. Weet je wel? Dus het is wel jammer dat dat dan niet gelukt is.
Nee, maar dan nu?
Ja, minderheidskabinet, denk ik. Of met extreem rechts samenwerken. En ik denk dat Rutte waarschijnlijk voor die minderheidskabinet kiest.
Ja, nu is het ook zo. Jammer dat het niet gelukt is. Ja, eigenlijk hebben VVD en CDA dat het toch al de hele tijd gezegd dat ze het niet willen. Dus is het eigenlijk nieuw? Dat is ook een mooie discussie.
Ja, nieuw? Nee, want Rutte is heel duidelijk geweest. Maar wel jammer. Want ik zelf ben niet per se rechts of links. Het zou mij geen bars wezen wie er aan de leider komt. Zolang het niet extreem is aan beide kanten.
Oké.
Ik heb zelf de belang gehad bij... Ik kom zelf uit Afghanistan, 2002 naar Nederland gekomen. Dus heel veel geprofiteerd van de linkse open grenzen en samen zijn en dat soort dingen. Tegelijkertijd ook van de rechtse marktwerking en dat soort dingen geprofiteerd. Dus mij maakt het niet uit wie er aan de macht komt. Maar het is wel jammer om te zien dat dat niet met elkaar samen kan gaan.
Nee, en dan is het dan... VVD, CDA, D66 of VVD, D66? Want ja, als je een minderheidskabinet hebt...
Ja. Ik denk dat dat zou kunnen werken. Want ik denk dat ze op heel veel vlakken met links kunnen samenwerken... en op heel veel vlakken met rechts. Dus het zou kunnen werken.
Nu is het ook zo, ik vind dat misschien ook een beetje gek... er werd dat bericht van dat GroenLinks en D66 samen moesten... als één fractie eigenlijk moesten onderhandelen... Dat zou vanuit, dat werd gemeld dat vanuit VVD en CDA-kamp kwam. Van ga dan in ieder geval samen spreken, want anders hebben ze vijf partijen. En dan, nu zijn ze dan samen, daar hebben ze een heel weekend moeilijk over gedaan. En met de lastige stemmingen bedoel ik vooral. En dan zijn ze nu samen een soort van gebundelde fractie. En dan is het alsnog gewoon vlak na het weekend, nee. Laat maar zitten. Was het dan ook een soort van... Heb je het gevoel, was dat een bluffpoker dan vanuit VVD, CDA... die dachten, nou, dit gaan ze toch niet doen. Dus dan, maar toen deden ze het in één keer, dus dan moeten we ze alsnog afwijzen.
Ja, ik denk dat het ook heel slim is geweest van de PvdA en GroenLinks... om te laten zien dat Rutte aan het bluffen was.
Gewoon even, we doen het gewoon.
Ja, want links wilde heel graag.
Nou, mocht hier meer een update over komen, dan hoor je het natuurlijk tijdens hier bij BNR Breekt. Nog even een ander dingetje dan vanmorgen. In één keer hoorden we dat onze minister van Verkeer en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, bij lobbysector Energie NL de voorzitter wordt. We spraken daar ook voormalig Kamervoorzitter Frans Wijsglas over. Was er niet echt over te spreken.
Wat ik twitterde, ik vind het een volslagen gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel om het demissionaire schip, het demissionaire kabinet, als een van de kapiteins, want dat zijn ministers toch, ja, nu ook weer voortijdig te verlaten.
Wat vinden jullie daarvan, Rabi? Weer, hè? Dit is, als je het hele lijstje van ministers en staatssecretarissen met verschillende redenen de bijpak die zijn weggegaan. Dat zijn er een paar, zeg.
Ja, maar ik vraag me af wat Cora van Nieuwhuizen heeft voor elkaar heeft gekregen de afgelopen jaren. Ik heb haar heel weinig eigenlijk voor elkaar zien krijgen. Dus ik vind het niet. Ik vind het geen gemis, laat ik het zo zeggen.
Geen gemis, nee. Ik ben eigenlijk blij dat ze weg is. Maar het is wel weer iemand die weggaat en een andere die daar dan weer op de plek terug van moet komen. Is het niet een beetje ernstig dat er zoveel wisselingen zijn al tijdens een demissionaire kabinet?
Ik denk juist tijdens een demissionair kabinet is het heel normaal als er veel wisselingen zijn. Als er veel onzekerheid is over leiderschap en wat allemaal moet gebeuren.
Dus kiezen mensen eigen voor
wanneer
geld.
Mensen naar andere dingen kijken.
Ja, maar ze zit nu wel bij een club waarmee ze eigenlijk invloed kan uitoefenen op waar ze eerst zat, op haar eerste functie en het ministerie. Daar kan je van afvragen, is het niet belangenverstrengeling wat ze nu doet?
dat is heel Haags. Hè? Van baantje naar baantje. Volgens mij is degene die ze vervangt is ook van D66.
Je had Stientje van Veldhoven. Ja. Staatssecretaris voor infrastructuur. Ja. Die ging ook uiteindelijk naar een soort van lobbyclub. Waar ze dus eigenlijk een beetje... Waar ook het een beetje de vraag was, is dit eigenlijk niet belangenverstrengeling? Want ze kan haar contacten bij het ministerie gebruiken om in één keer de zin te krijgen.
Ja.
Wat vind jij? Moet dat kunnen? Of ben ik te naïef dat ik hoop dat een minister en een staatssecretaris een soort van nobele functie hebben, die altijd zullen bezig zijn met het politieke of publieke belang?
Ja, nee, het kan natuurlijk altijd. Hè. Het is ook wel eens eerder voorgekomen binnen de VVD. Ik ben even zijn naam kwijt. Volgens mij had hij een keer gelogen en is hij daarna afgetreden.
Albert Zijlstra?
Ja, nou, hij heeft precies hetzelfde gedaan wat de klimaatwet betreft een tijd terug. Dus het zou kunnen.
Het zou kunnen. Emma, hoe kijk je hier naar die allereerst naar Cora die er nu vandoor gaat en weer iemand anders op de plek?
Ja, ik vind het jammer, maar het is demissionair kabinet, dus dan snap ik het wel meer dat iemand zegt van, nou ja, weet je, ik weet niet hoe het er zo meteen uit gaat zien als er een nieuw kabinet gevormd wordt en weet je, ik stap gewoon op. Maar ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling dat het zo normaal is eigenlijk om, nou ja, nadat je zeg maar een publieke functie hebt gehad in de overheid, om dan meteen maar naar een lobbygroep te gaan en daar te gaan werken.
Zouden we wat strengere regels op na moeten?
Ja, houden? Ja. Ik denk dat dat misschien wel een goed idee zou zijn. Ja.
Zijn er geen regels voor dan?
Ik ga even wisselen naar Hugo Reitsma, onze verslaggever. Die zit in Den Haag. Hugo, goeiedag.
Dag Kees. Ik zou voorstellen om meteen even te wisselen naar Wopke Hoekstra. Want die is net naar buiten gekomen. Je kan hem misschien van afstand eventjes zo meeluisteren.
Ja, zal ik doen.
Zes partijen, maar overigens ook nog wel met andere partijen in de Kamer. En we zullen blijven, de bereidheid blijft bestaan om naar verschillende varianten te kijken. En tegelijkertijd, als je kijkt naar de inhoud en naar het aantal partijen wat nodig is voor een meerderheid.
Ah, dit is jammer. Dit is jammer. We gaan even snel weer verbinding maken. Dan hoop ik zo snel mogelijk ook weer terug te komen bij Hugo en horen wat Wopke Hoekstra van het CDA heeft gezegd. Ik ga dan eerst eventjes polsen bij een andere collega. Even kijken wat hij zo meteen heeft om 12 uur.
BNR breekt.
Want Thomas van Zijl, die zit er dan BNR Zaken doen. Nee, Thomas is er ook nog niet.
Ja, jawel.
Ah, ja, Thomas is er.
Kijk, ik hoorde nog net mijn eigen naam.
Ja, gelukkig. Ja, het is een lekkere chaos, maar dat heb je als er nieuws binnenkomt natuurlijk. Even polsen, wat heb jij straks in BNR Zaken doen?
Han Venema is de gast. Hij is de topman van GasUnie. En GasUnie is natuurlijk ooit begonnen omdat er een Gronings gasveld werd ontdekt. Maar inmiddels weten we dat de toekomst er anders uitziet. En dan is de vraag, zijn die leidingen bijvoorbeeld ook geschikt voor wat de toekomst vraagt. Bijvoorbeeld waterstof. En als het daarvoor geschikt is, hoeveel investeringen zijn er dan voor nodig? Het gaat om een miljardenbusiness. En dan is de volgende vraag, krijgen we dat ooit ook als business case, als businessmodel rondgerekend? Nou, het zijn allemaal vragen die ik ga stellen aan Han Venema van GasUnie. We beginnen zo meteen de uitzending met Onno van de Stolpen. Dat is de topman van Galapagos, het biotechbedrijf. Heeft er 22 jaar gezeten.
Gaat weg,
omdat het de afgelopen jaren tegen zit. Misschien is dan ook wel zijn tijd gekomen. Hij was er altijd in goede tijden, slechte tijden en nu ook aan het einde van zijn tijd. Vragen naar zijn overwegingen. Het beleggerspanel is er en ik praat zo meteen met de serieondernemer Jordi Kool, onder andere bekend van Infotheek, was een relatief klein bedrijf. Wist hij op te schudden naar een waarde van zo ongeveer 1 miljard. Hij heeft zijn levenslessen en ondernemerslessen opgeschreven in het boek Groeien als Cool. Nou, dat is mooi gevonden.
Dat allemaal vanaf 12 uur in BNR Zaken doen.
BNR breekt.
Terug naar Hugo Reitsma in Den Haag. Is Hoekstra nog steeds aan het praten?
Hoekstra is nog steeds aan het praten. Ik begrijp dat je niet heel erg veel van hebt meegekregen, maar ik kan je even de korte samenvatting geven. Hij is zojuist als laatste van het eerste rondje van vanochtend naar buiten gekomen. Rutte ging hem net voor naar voren, de linkse leiders. Met allemaal hetzelfde verhaal. Die combinatie over links, dat gaat hem niet worden. Hoekstra is dit nu nog een keer aan het beargumenteren. Vijf partijen is te veel, de afstand inhoudelijk is te groot. Datzelfde zei Rutte. Nou,
kwartiertje geleden toen hij hier naar buiten kwam. En voor hem kwamen PvdA en GroenLinks toch wel enigszins verbolgen naar buiten met de mededeling dat VVD en CDA niet met hen over de inhoud willen gaan praten. Dat was een beetje hun samenvatting. Van Hoekstra en Rutte horen we dus niet alleen inhoud het probleem is, maar ook te veel partijen. Ze hebben er geen vertrouwen in dat een stabiele coalitie zou kunnen vormen.
Maar het is toch een gecombineerde fractie nu, wat eigenlijk ook vanuit het VVD en CDA werd gezegd. Maar zij zien het dan toch nog steeds als die twee partijen dus.
Ja, ze zien het toch nog steeds als verschillende partijen. Ze zijn natuurlijk ook niet gefuseerd. Dus ze kunnen dat zeggen. Dat het nog steeds om twee partijen gaat, dat blijft natuurlijk een beetje onduidelijk nog. Na de congressen bij GroenLinks en PvdA van dit weekend, hoe dat verder een vervolg zou krijgen. Wel samen onderhandelen, maar of de partijen daadwerkelijk gaan fuseren, ja, dat zou dan vervolgens weer aan de leden zijn. Daar hebben ze dus een bezwaar tegen. Maar ze verwezen ook naar de verkiezingsprogramma's. Zeiden dat daarin ze te grote inhoud verschillen zien. Nou, deze combinatie is dus hiermee gewoon afgestreept, wat de argumentatie ook is. Ik vermoed dat de andere mogelijke combinatie op dit moment wordt afgestreept, want inmiddels zijn Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Sigrid Kaag namens D66 naar binnen bij informateur Hamer. Ja, dat was de andere combinatie waar er een dwars lag. Nou, ja, Kaag die zegt...
Precies, die wilde dat ook niet.
Met de ChristenUnie. Nee. Ja, en dan kom je op de variant die naar het lijkt in de laatste afspraken van vandaag worden onderzocht. Dan komen de secondanten van VVD D66 bijeen. En ik meen ook CDA. Nou ja, dat wordt dan natuurlijk de vraag of het de kant van een minderheidskabinet op moet gaan.
Ja. En dan de vraag inderdaad, een minderheidskabinet van drie partijen of twee partijen? Want als het minderheid is, dan is het minderheid, natuurlijk.
Het is deze formatie, iedereen is het met iedereen over alles oneens. Ook als het een minderheidskabinet zou worden, dan is de vraag met of zonder CDA, waar VVD en D66 het dan ook weer over oneens zijn.
Ja.
Dus nou, zo kunnen we nog een tijdje gaan hier op het Binnenhof.
Er is dus nu wel iets beklonken. VVD en CDA wilden het niet. Nou, die hebben dat nu ook definitief gezegd. Dus misschien komt er nu eindelijk ook wat meer vaart in. Dat weten we natuurlijk nog niet. Maar misschien horen we dus straks hier op BNR dat ook de ChristenUnie eruit wordt gebonjourd uit de gesprekken. En dat het in ieder geval dat er drie partijen overblijven die met elkaar praten.
Ja, er wordt in die zin eindelijk voortgang gemaakt hier, dat opties worden afgestreept en dat hoort er ook bij. Dus misschien dat we in die zin inderdaad vandaag verdere voortgang kunnen verwachten.
Nou, dankjewel Hugo Reitsma in Den Haag. Jij blijft het natuurlijk volgen hier voor BNR. En als er een update is, dan hoor je dat hier natuurlijk ook. Dus in ieder geval, je zit hartstikke goed tot vanmiddag, want er gaan nog wel spannende dingen gebeuren, denk ik dan. Iets heel anders. Want Emma, jij hebt een onderzoek erbij gepakt van Motivaction in opdracht van de SNS-bank. En de conclusie daarvan is, jongeren tot 35 jaar die weten eigenlijk helemaal niet zo goed hoe ze met geld om moeten gaan. En een derde weet eigenlijk nauwelijks rond te komen zelfs.
Ja, zorgelijk. Zorgelijk vind ik het. Maar het verbaast me niet eigenlijk.
Nee, waarom verbaast het jou niet? Ja, je hebt de skere student, dus jij spreekt die jongeren natuurlijk.
Precies, ja. Nee, ja, inderdaad, ik spreek ze. Maar ook gewoon uit persoonlijke ervaring wordt er gewoon weinig over geld gepraat, zeg maar, in persoonlijke situaties. Of in privé situaties. En weet je, als je er niet over praat, kan je er niet echt iets over leren.
Dat is dus het probleem, er wordt niet over gepraat.
Ja, ik denk dat een groot deel is van het probleem. Ja.
En hoe kunnen we dat dan oplossen?
Ja, wel daarover praten natuurlijk.
Dat is het, zo simpel is het.
Ja, uit de taboes weer halen, weet je. Gooi het erbij op algemene vorming of zo bij middelbare scholieren. Of besteed er meer aandacht aan persoonlijke financiën bij economie of zo. Weet je, de plicht van ouders is nu heel erg van, jij bent verantwoordelijk om je kind te leren over persoonlijke financiën, te leren over geld. Alleen er zijn gewoon heel veel ouders die dat niet doen of niet kunnen. En daar worden die kinderen vervolgens de dupe van.
Ja, maar dan zeg je tegen je ouders, ik kan eigenlijk niet zo goed omgaan met geld. En dan praat je erover, maar die ouders die kun je geen al goed advies geven dan erover.
Nee.
Waar moet het dan vandaan komen?
Ik denk school. Ik denk dat die daar meer verantwoordelijkheid in moeten nemen. Ja.
School. En, dus, en vanuit de overheid of zijn het ook meer bedrijven?
Vanuit de overheid. Ja, weet je, ik denk niet dat je kan verwachten van bedrijven dat zij die taak op zich nemen.
Nee. Oké. Vanuit de overheid en school. Je luistert naar BNR Breekt hier op BNR met Emma Mouthaan van de Skere Student, opkomend opiniemaker, en Rabi Safi van De Belegger. Om dan naar jou te gaan hierover. Uit datzelfde onderzoek bleek dat het ook kwam omdat jongeren steeds meer zijn gaan beleggen. Nou, wat vind jij daar als De Belegger van?
Ja, ik vind het allereerst heel belangrijk juist dat jongeren zich zorgen maken over hun financiële situatie. Ik denk dat als je zorgen erover maakt, dan ga je ook daadwerkelijk iets aan doen, weet je wel. Als je er geen zorgen over maakt en je financiële situatie zit niet goed in elkaar, ik denk dat je dan een probleem hebt.
Dat is ook waar.
Ja, maar ik vind het juist heel belangrijk dat jongeren dat doen. Ik denk wat uit het onderzoek vooral gebleken is dat veel jongeren geen buffer hebben. Ze hebben wel geld, maar ze hebben geen buffer, omdat ze bijvoorbeeld een heel groot gedeelte van het geld wat ze hebben in cryptocurrencies beleggen, weet je wel.
Ja. Dus zouden we dan niet beter moeten communiceren? Zorg eerst dat je zo'n buffer hebt, en pas als je erboven zit, dan dat investeren.
Ja, dat is iets wat ik ook bijvoorbeeld met mijn YouTube-kanaal en op Instagram probeer te doen. Jongeren vertellen, of in ieder geval wijsmaken, hoe ze met hun financiën om kunnen gaan. En het allereerste, voordat je überhaupt ook maar iets gaat doen wat met beleggen te maken heeft, of dat nou belachelijke categorieën zoals crypto zijn, of gewoon veilige categorieën zoals beleggen in ETF's bijvoorbeeld. Voordat je dat überhaupt gaat doen, dat je eerst een buffer opbouwt. En dat je zorgt dat je op zijn minst 3 tot 6 maanden aan geld hebt waar je mee rond kan komen.
Maar nu zie ik ook, ik volg veel van die influencers. En er zijn er ook een paar die dan op Instagram stories zeggen, yes, ik heb weer zo'n shitcoin, zoals ze dat noemen. Zo'n crypto-munt.
Ja, belachelijk.
Die dan heel weinig waard is. En hopen ze natuurlijk dat er misschien meer instappen, of dat die meer waard wordt en dat ze daar veel mee verdienen. Maar ik heb daardoor ook het idee, of je daar nou goede of kwade bedoelingen mee hebt, alsnog steek je wel jongeren aan van, hey, je kan daar dus veel geld mee verdienen. Want ik zie wel weer allemaal grafieken S. Ja. Op, hij is vertienvoudigd. Dus ik heb nu €1000 verdiend.
Ja, dat is ook een beetje het gevaar tegenwoordig online. Hè. Er zijn heel veel influencers die daar misbruik van ook maken. En de belangen zijn niet altijd in het voordeel van jongeren. Kijk, crypto is onderaan de streep waardeloos wat mij betreft. Het heeft een waarde van 0. En maakt niet uit welk crypto je
koopt. Maar je ziet toch ook wel dat Ethereum en Bitcoin en Ripple in mindere mate, en noem het nog maar op, dat die toch wel langzamerhand wat stabieler aan het worden zijn.
Ja, stabiel, omdat er heel veel mensen natuurlijk geld in beleggen en er wordt heel veel in gehandeld. Alles waar heel veel handelsvolume in zit, wordt langzaamaan stabieler.
Ja, goud is ook maar wat de gekker voor geeft, hè?
Ja, precies. En wat mij betreft is crypto nog van een gekkere categorie dan goud.
Nog gekker. Maar misschien is het over 10 jaar dat ze zeggen, Rabi had het fout. Het is nu hartstikke stabiel.
Ja, kijk, daarom beleg ik zelf ook een klein gedeelte van mijn vermogen. Ongeveer 1% in zoiets als Bitcoin bijvoorbeeld. Want ik kan het ook
voor het geval dat je het fout hebt.
Ja, je moet jezelf altijd tegen onwetendheid beschermen.
Hoef je echt niet huilend op de bank te zitten.
Precies. Maar toch denk ik dat het wel vrij waardeloos is. Ik denk dat als je kijkt naar hoeveel jongeren op dit moment in crypto's beleggen tegenover veilig en verantwoord via ETF's en echt een vermogen opbouwen voor de toekomst. Ik denk dat dat iets is wat we gewoon, waar we iets aan moeten doen.
We gaan kijken naar het allerlaatste trending nieuws hier bij BNR Breekt. Onder andere dat net binnenkomt een bericht van de Europese Commissie. De EU heeft het eerste doel van de vaccinatiecampagne bereikt, zeggen ze. 70% van de volwassenen in de Europese Unie zijn gevaccineerd. Dat betekent dat dus het eerste doel is bereikt. Er zijn wel grote verschillen binnen de EU, met vooral Oost-Europese landen nog op grote achterstand, zegt dan de Europese Commissie. Wat is er nog meer trending? Nou, onder andere Jinek, de koningin van de late avond, is na een kleine 6 maanden terug op RTL4. Ze stopte vlak na de verkiezingen en moest gisteravond zelfs cynisch opmerken dat er sindsdien politiek nog niet zo heel veel gebeurd is. Ondertussen is de politiek ook trending, want je hoorde het net. PvdA en GroenLinks zijn exit wat betreft het volgende kabinet. Want VVD en CDA die hebben net gezegd dat er niet meer in gaat zitten. Dat ze niet willen samengaan met die twee linkse partijen in het volgende kabinet. Gerdy Verbeet is ook trending. Het gaat dan om haar uitspraken rondom de trage formatie die we net eigenlijk al bespraken. En dan komt er toch nog een puntje van Khalid en Sophie. Of Khalid en Sophie, zoals je het eigenlijk hoort te zeggen. Gisteravond presenteerden ze hun eerste show zonder Khalid. met Sophie. En het gaat, daar is wel wat opmerkelijks over de uitspraken van Sylvana Simons te doen. Ze had het over het Harlem Cultuurfestival. En vervolgens is er een soort van discussie ontstaan op Twitter over dat zij gesuggereerd had dat Woodstock, dat wel een succesvoller festival is geworden dan dat Harlem Cultuurfestival, dat eigenlijk niet zo zwart was, eigenlijk. Dat er zo weinig zwarte artiesten waren.
Als we nou kijken naar de mythische proportie die Woodstock heeft gekregen, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat wij allemaal die beelden kennen. Over de hele wereld waren we erbij bij Woodstock. En dit was niet voor de hele wereld.
Dit was dus niet voor de hele wereld. Tot slot dan even bij jullie. Rabi, heeft ze een punt? Of hebben de mensen op Twitter een punt die zeggen, ja, Woodstock was eigenlijk wel heel goed voor de zwarte gemeenschap? Je was erbij, denk ik.
Ik was er zeker niet bij. Ik denk dat Woodstock bekend staat om het hele hippie gedeelte. Van de wereld is zo mooi, iedereen bij elkaar. Dus ik denk dat het wel voor de hele wereld was. Ik vind tegelijkertijd belangrijk dat zij wel zegt dat de zwarte meer betrokken moet worden.
Dat toch wel. En dus ook terecht meer aandacht voor dat Harlem Festival, waar dan eigenlijk alleen maar zwarte artiesten stonden. Of in ieder geval van die vooral zwarte muziek uitbrachten. Emma?
Ik heb hier echt geen verstand van.
Heb je Galit en Sophie ook gezien?
Nee.
Er waren eigenlijk ook helemaal niet zoveel kijkers daarnaar. 500.000. Dat is veel minder dan Matthijs.
Jammer.
Ja, veel minder dan BNR breekt ook, luisteraars. Dus weet je wat? Ik denk ook dat we er helemaal geen aandacht meer aan hoeven te besteden. Zo meteen Kees de Kort. Daar gaan we lekker aandacht aan besteden in BNR Zaken doen. En wij gaan gewoon verder op Twitter, @BNR. En zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.